Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Paul van Liemt.
Als de wereldorde verandert, dan wordt het oorlog. Dat is altijd zo geweest.
Nu daagt China de Verenigde Staten uit en Poetin ruikt een kans.
En waar eindigt dat dan dit keer?
Ja, dat gaan we gewoon uitzoeken.
Samen met experts op gebieden als economie, technologie en militair terrein.
Wat doet klimaatverandering en werkt de democratie nog wel? Dat zal met jullie wel weer geen opbeurend verhaal worden.
Ja, zoals gebruikelijk.
En we gaan in gesprek met de zaal.
Aanstaande maandag op 12 juni in het Circus Theater in Scheveningen. Een geweldige zaal voor een geweldig onderwerp democratie met politicoloog Tom van der Meer. En de allerlaatste voorstelling zondag 18 juni over klimaat met klimaatgeneraal Tom Middendorp. En dat is in de Spiegelzaal, volgens mij Spiegeltheater in Zwolle. Mm-hmm. Ja, zeker. Ja, ook heel mooi. Theater Odeon. En er zijn nog een paar kaarten. Niet veel, maar er zijn nog wat kaarten beschikbaar. Dus ik zou zeggen, grijp snel je kans. En welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde met Arend-Jan Boekenstein. Hij houdt alle buitenlandse kranten, die houdt hij scherp voor ons in de gaten, in zijn hoedanigheid als Arend-Jan, niet in zijn hoedanigheid als Karl Marx, want het schijnt ook een alter ego te zijn. En dan hebben we natuurlijk Rob de Wijk, ja, die is gewoon de man in doek, dat is bijna te gek zelfs, maar op doek vereeuwigd. Ja. Slot Zeist.
Ja, inderdaad. Het is wel maf om jezelf op een schilderij te zien.
En waar gaat het hangen? Prominente plek of ergens in het
Ik heb eigenlijk geen idee. Ik bedoel, het schilderij is van de kunstenaar, niet van mij.
We gaan praten over het Oekraïense tegenoffensief met de gast Ruben Brekelmans, Kamerlid en buitenwoordvoerder voor de VVD. Welkom. Ja, laten we beginnen met de situatie op de grond. Nu actueel, het offensief is echt begonnen. Daar is heel veel over gezegd en gedaan ook. Maar je kunt afleiden op heel veel manieren dat het begonnen is. Maar het mooie is dat je er ook heel veel aan kan afdingen. En daar zien we ook steeds, wat is de betrouwbaarste bron? Welke kant gaan we op? Wat is voor jou, voor Ruben Brekelmans? We zeggen je in dit gesprek, omdat we nu even in een andere situatie zitten. Wat is voor jou de belangrijkste?
De belangrijkste bron bedoel je?
Zeker, om dit alles bij te houden.
Er zijn een aantal hele goede experts op Twitter die ik nauwgezet volg. Dus ook als je met de inlichtingendiensten spreekt, we worden af en toe als Kamer worden we ook bijgepraat. En dan werd ook vaak gezegd van ja, eigenlijk wat er via open source beschikbaar is, dat is heel dicht, zit dat tegen de waarheid aan, omdat het heel nauwgezet wordt gevolgd. Het is nu wel zo dat je eigenlijk ziet dat er relatief weinig naar buiten komt. Dus ook die experts die gebruiken vaak Russische telegramkanalen, die ze dan weer van duiding voorzien natuurlijk. Ja. Maar er zijn verschillende berichten over het startende offensief. Heeft Oekraïne al eerste verliezen geleden? Zijn het nog speldenprikken of hebben ze al enigszins een doorbraak weten te bereiken?
Maar wat is voor jou dan de stand van zaken?
Nou, volgens mij is de stand van zaken dat het net begonnen is en dat we zien dat in twee regio's, Zaporizhia en Donetsk, dat Oekraïne nu probeert om echt een eerste doorstoot te bereiken. En dat het nog gewoon maar afwachten is in hoeverre ze daarin slagen.
Ja, is dat inderdaad, Rob? Want ik bedoel, ja, je volgt alles natuurlijk ook. Maar dat is nu de stand van zaken. Maar toch, ik merk het ook, het wordt steeds lastiger. Met name Oekraïne zegt nu ook, het is geen film. Letterlijk, dit soort uitspraken. Dus we weten niet precies wat er aan de hand is. We gaan het in ieder geval niet vertellen.
Nee, dat klopt. Het blijft in belangrijke mate gissen. Dus je moet het hebben van snippers informatie. Maar wat je feitelijk doet met al die snippers informatie, plaats je in je kennis over militaire operaties. Dat is feitelijk wat je doet. En dan kijk je gewoon of het consistent daarin is. En dan kijk je of er consistent wordt gereageerd, bijvoorbeeld door de Russen of de Oekraïners. Consistent bedoel ik ook op de grond. Nou, wat we op dit ogenblik in Zaporizhia zien, is dat de Russen hun doctrine volgen. Dat is belangrijk. He, dus ik zal niet helemaal uitleggen hoe dat precies in elkaar zit nu. Maar waar het feitelijk op neerkomt, is dat je dus een operatie hebt waarin je de aanval van de tegenpartij, in dit geval Oekraïne, pareert. Je trekt je terug. Vervolgens zet je reserves in enzovoort. Nou, dat kun je redelijk goed ook zien door middel van satellietbeelden die dan wel weer beschikbaar zijn op een aantal sites. Nou, als je dat ziet, dan zie je dat dit inderdaad gaat om behoorlijke operaties. En je ziet dan ook dat het geen chaos is aan de Russische kant. En dat is voor de Oekraïne, denk ik, geen goed nieuws.
Nee, waar ze mee bezig zijn is juist verwarring, zei je. Dat willen ze ook, maar dat lukt gewoon niet. Of zie jij wel iets in die richting, Arjen-Jan? Want dat valt op dat dat nog niet lijkt te gebeuren, inderdaad.
Weet je, het is eigenlijk is het onmogelijk om er iets over te zeggen. Ik lees al die dingen en die zijn ook tegenstrijdig. De Russen liegen zich suf, Oekraïners zeggen helemaal niks. En verder heb je tussen de experts wat ruzie over bepaalde gebieden. Ik heb het gevoel, maar het is niks waard, is dat het behoorlijk is afgeslagen. Maar ik weet niet of het waar is.
Ja, dat denk ik ook. Maar dat zegt op zich niet zoveel. Want het duurt gewoon een aantal dagen voordat je zo'n doorbraak geforceerd hebt. Dus ik bedoel, dat gaat gewoon een tijdje duren. Maar waar het gebeurt, hè, dus in die Zaporizhia oblast. Als je gewoon goed op de kaart kijkt. We hebben er vaker over gesproken met z'n allen. Van waar zou je nou een doorbraak willen forceren? Dan is het daar. Mm. Want dan kan je door persen naar Melitopol. Van Melitopol weten we dat daar een behoorlijke pocket is van bezet, van partisanen. Dus ja. Nou, niet dat je daar nou dat een vrijplaats wordt en dat je daar gezellig van ontvangen. Maar in ieder geval kunnen daar gewoon voorbereidende werkzaamheden worden verricht om Oekraïnse troepen te ontvangen. En dan kun je doorgaan naar het zuiden. En dan zou je dus inderdaad die roemruchte landbrug tussen de Krim en Rusland kunnen doorsnijden.
Slaat je die verbinding echt af? Daar is alles op gericht.
Ja. Nou ja, dat weten we niet of dat zo is. Het kan ook best zijn dat je over het hele front probeert om 100 kilometer misschien door te gaan, om vervolgens vast te lopen op de volgende verdedigingslinies. Hè? Want die verdedigingslinies zijn in lagen opgebouwd. En de grootste verdedigingslinie ligt rond de Krim. Dus ik zou iedereen al willen afraden om met deze slagorde en met een aantal troepen dat beschikbaar is, om die kant op te gaan op dit ogenblik. Ik zou dat denk ik niet doen.
En je ziet al hoe lastig het is om daar goed oordeel over te vellen. Dus even terug naar die Kapotskadam.
Nou ja, ik bedoel, dit is al heel wat hoor. We nu zeggen. En je ziet dan vervolgens overal waar het gebeurt op drie plaatsen wordt er op dit ogenblik behoorlijk geknokt. Nou ja, dan heeft dat wel effecten op een gegeven ogenblik. Dus je kunt wel een inschatting daarvan maken. En dat is eigenlijk, de experts zitten redelijk op één lijn hier.
Was dat een paar dagen geleden ook zo makkelijk bij de Kakhovka-dam? Voor Ruben Brekelmans bijvoorbeeld, als buitenland woordvoerder, om meteen te kunnen reageren en kunnen zeggen, kijk, dit zijn de Russen, dit is een ramp en dit kan niet meer?
Nou, je ziet daar natuurlijk ook dat er meteen verschillende opvattingen zijn. Maar kijk, we weten nu ook wel na meer dan een jaar oorlog twee dingen. Dat als Oekraïne spreekt zich soms heel scherp en stevig uit. Nou, die zeggen dan direct ook op het hoogste niveau, Zelensky, de minister van Defensie, dit is een Russische oorlogsmisdaad. Soms als de situatie wat onzekerder is, dan houden zij zich ook stil. Dat zag je bijvoorbeeld in de eerste fase toen die incursie plaatsvond in Belgorod. Dus dan, dat is voor mij altijd een signaal van, oké, hoe scherp zit Oekraïne erin? Aan de andere kant weten we ook dat Rusland natuurlijk niet alleen een oorlog op de grond voert, maar ook een informatieoorlog en een steeds meer ook probeert om er een draagvlakoorlog van te maken. Dus kijk, het feit dat zij dan meteen daar een narratief tegenover stellen, ja, dat neem ik vaak wel met een korreltje zout. Of tenminste, dat is niet dat ik dan automatisch, wat dan gezegd wordt, both sides, omdat je dan gaat zeggen, nou, de Oekraïners zeggen dit en de Russen zeggen dat. We weten dat Rusland een loopje neemt met de waarheid wat dat betreft. Dus ik kijk dan naar wat zeggen de Oekraïense officials, wat zeggen relatief onafhankelijke experts daarover. Ja, en als dan heel snel het beeld naar buiten komt met die dam van, ja, dit is wel zeer onwaarschijnlijk dat de Oekraïners dit zelf hebben gedaan. Ja, dan heeft ze nog de mogelijkheid, ofwel heeft Rusland het actief gedaan, ofwel hebben ze het dusdanig verwaarloosd dat er deels misschien sprake is van ongeluk. Maar je ziet ook dat die middelste theorie eigenlijk, hè, van het is misschien ongeluk geweest, dat er ook steeds meer experts zeggen, ja, zo'n dam, weet je, die is voorbereid op een aardbeving en op een nucleaire aanval. Het is niet zo als je dat een jaar lang niet goed onderhoudt, dat die dan doorbreekt. Dus het is wel zeer waarschijnlijk dat Rusland het zelf heeft gedaan. Ja, en dan kan ik als politicus, ga ik niet mee in die enerzijds, anderzijds, maar volg ik dan ook wat de experts en de Oekraïense officials daarover zeggen.
Ja, wat natuurlijk interessant is met die dam, is dat de effecten daarvan, die zijn redelijk chaotisch voor beide kanten, maar de wijze waarop Rusland daarop reageert, is echt chaotisch. Ja. Ik heb ook gezien dat verder naar het noorden in Donetsk, daar is, of in de Oblast, nee, dat is nog verder naar het, in de Kharkiv oblast, is een ammoniakpijpleiding doorboord. Ja. Dat is alweer een paar dagen geleden, maar het feit dat dat soort dingen gebeuren, ook daar zie je precies hetzelfde. Oekraïne geeft Rusland de schuld en omgekeerd. Maar het hele punt is natuurlijk dat dat weer tot een totale chaos heeft geleid. Ja, en dit soort dingen duidt er allemaal wel op dat er wel veel gaande is. En ook de wijze waarop, en dat vind ik het meest interessante, de wijze waarop Rusland reageert, onder andere op de doorbraak van die ammoniakpijpleiding, maar ook verder naar het zuiden bij de doorbraak van die dam. Dat is redelijk chaotisch. En tegelijkertijd is het niet chaotisch wat er gebeurt in de Zaporizhia oblast, waar de Russen een goede verdedigingsoperatie hebben uitgevoerd tegen Oekraïne. Dus het is een heel gemengd beeld op dit.
Het is ook een beetje een PR-wedstrijd, hè, van evacuatie met name aan de Oekraïnse kant. Over evacuatie aan de Russische kant horen we niet zoveel. Hè. Ik ben bang dat ze gewoon die mensen laten sterven. Ik ben echt bang voor. Maakt niet zo'n geweldige indruk in de wereld als je zo met mensen omgaat. Hè?
Ja, hoor eens. Dat hebben we natuurlijk gezien wat er met Wagner gedaan is. Ja. Die de gevangenissen heeft leeggetrokken. En dat voor echt gewoon als kanonnenvoer heeft gebruikt. Nee, überhaupt. Maar wat hier gebeurt is gewoon, aan zeker aan de Russische kant, daar kunnen we nou toch wel redelijk. Met redelijk veel zekerheid zeggen. Dit is aan de eenschakeling van oorlogsmisdaden.
Ja.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niets zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Paul van Liemte. We praten met VVD-Kamerlid buitenlandwoordvoerder Ruben Brekelmans. Want we gaan ook vooruitkijken. Inmiddels staat Amerika toe om F-16-piloten te trainen. Ja, wanneer volgen de toestellen?
Nou, die training die komt nu op gang. Wat ook een uitdaging daarin is dat veel Oekraïense piloten geen Engels kunnen. En dan was het met eerdere wapensystemen zo, die zijn nog iets eenvoudiger, dus dan kun je daar nog wel omheen werken. Maar in dit geval geldt, als je een F-16 wil besturen, ja, dan moet je ook wel echt die Engelse instructies en alles wat erbij hoort, moet je begrijpen. Dus dat is nu de eerste fase, dat de Britten daarbij helpen.
Maar wacht even, is de eerste fase, je gaat toch niet op taalkursus? Want dan ben je weer 3 maanden verder. Er moet een versnelling in komen. Wat gaat die dan gebeuren?
Nee, nou, het is niet zo dat ze beginnen met het bestellen van een kop thee, zeg maar. Die, maar wel natuurlijk gewoon de basale begrippen en ook de systemen, de mechaniek, de termen die daarin worden gebruikt, ja, dat kun je niet nu allemaal ineens van het Engels naar het Oekraïens vertalen. Dus dat gebeurt, dat is natuurlijk een snelkookcursus. En dan vervolgens vinden daadwerkelijk de trainingen plaats. En daar gaat Nederland dan ook een rol in spelen. Maar goed, dat is niet een kwestie van weken, dat zal wel wat meer een kwestie van maanden zijn. Ja, en op het moment dat dat gebeurt, en we hebben het net gehad over hoe ontwikkelt de oorlog zich op de grond, maar dus al op een gegeven moment zal dan ook de politieke vraag gesteld worden dat wanneer de piloten klaarstaan en de kisten staan klaar, dat politieke besluit valt. En ik denk dan persoonlijk dat besluit heel snel genomen kan worden. Want de Amerikanen hebben ze wat getraineerd, omdat zij zeiden van ja, als je piloten begint te trainen, dan geef je eigenlijk impliciet ook al de goedkeuring om uiteindelijk die F-16's te kunnen inzetten.
Vorige week in Moldavië, Mark Rutte natuurlijk bezig met die F-16-coalitie. En je zou zeggen, is het niet aan hem om druk te zetten achter die echte levering van die vliegtuigen? Moet Rutte dat niet doen?
Nou, volgens mij is vooral nu het belangrijkste dat we zorgen dat die piloten, dat die snel opgeleid zijn, dat eventuele F-16's dat die klaarstaan, dat die gereed zijn. Want in de meeste gevallen zijn het ook die inmiddels al zijn afgeschreven of die weer terug zouden gaan naar de leverancier. Dus je moet natuurlijk zorgen dat dat klaarstaat. Je moet ook uiteindelijk het onderhoud moet je op orde hebben. Dat is natuurlijk ook zeer ingewikkeld. En nadenken over hoe ziet die logistieke keten erachter eruit. Volgens mij moet je daar nu op duwen dat het allemaal zo snel mogelijk klaar is.
Sorry dat ik hier in mijn reden valt, maar de eerste vraag die je moet beantwoorden is van waar gaan die vliegtuigen opstijgen? Mm-hmm, is dat vanuit Polen? Is dat vanuit Polen wordt genoemd door een aantal mensen, en dat heeft te maken met de toch volgens experts gebrekkige infrastructuur in Oekraïne zelf? Of gaan we op dit ogenblik al de Oekraïnse basis oppimpen? Ik bedoel, zeg het maar. Hoe kijk jij daar tegenaan? Want het maakt nogal wat uit, hè?
Ja. Ideaal zou natuurlijk zijn, het zou beter zijn om dat in Oekraïne te doen, zodat zij daar autonoom in kunnen handelen. Uiteindelijk, als het ervoor nodig is dat niet praktisch niet gaat, of dat op dit moment dat te veel tijd zou kosten, ja, dan zou het, wat mij betreft, zou het wel kunnen dat die in Polen opstijgen.
Oeps, maar daar zeg je wel wat. Want dat betekent dat we gewoon letterlijk in de oorlog zijn met Rusland.
Nou, kijk, het zijn natuurlijk wel de er is natuurlijk een grijs gebied, maar uiteindelijk zijn het wel de Oekraïense piloten die dan vanuit Polen opstijgen. En daar
hoor eens even.
Maar kijk, ja, we hebben nu ook al...
Dat
wordt heel anders gevreemd.
Als je Poetin een nieuw frame wil aanbieden. Ik bedoel, dit is natuurlijk gewoon evident. Het zijn NAVO-vliegtuigen. Misschien is er ook wel NAVO-grondpersoneel, weet ik veel. Ik hoorde ook al, je kan het ook met contractors doen. Dus dat zijn mensen uit Oekraïne en burgers, ex-militairen uit de NAVO-landen doen we dat in Polen. Ja, maar weet je, ik bedoel, als je dit doet, dan verschaf je Rusland het beste... argument om te zeggen, we zijn in oorlog met...
Nee, maar daarom begon ik natuurlijk ook met te zeggen... Ja, het liefste doe je het vanuit Oekraïne zelf.
Mm-hmm. Alleen ik kan zeggen, beter helemaal niet vanuit Polen.
Dat is een andere manier van formuleren.
Nee, als je dat uitsluit... en je zegt uiteindelijk van een F-16 mag alleen vanuit Oekraïne opstijgen... en dan zou dan de conclusie zijn... stel dat dat nog een jaar of twee jaar kost... om inderdaad die landingsbanen en alles gereed te maken... is dan automatisch de conclusie... er kunnen de komende 1-2 jaar geen F-16's in. Dat gaat voor mij ook te ver. Dus ik vind dat je natuurlijk moet proberen... om het zoveel mogelijk vanuit Oekraïne te doen... Kijk, je ziet aan de andere kant ook, er zijn natuurlijk heel veel materieel wat wij nu sturen. En dat wordt ingezet door Oekraïne op het slagveld. Dat wordt over de grens naar Polen en andere landen gebracht. Wij doen het onderhoud en vervolgens pakken de Oekraïners dat materieel weer terug. Dus dat is eigenlijk, gaan we daar al best ver in om vrij snel over de grens, om daar ondersteuning te bieden. En uiteraard, het nadeel is dat Poetin dat in die framing zal gebruiken. Dat zal ik ongetwijfeld doen, maar
je moet dat zelf afwegen. Als zo'n vliegtuig van een basis opstijgt in Polen... dan wordt het een legitiem doelwit. Ik zou als Poetin zou ik dan ook echt gewoon gaan nadenken... of ik zo'n hele basis niet zou moeten uitschakelen.
Maar even de andere kant van de boot voor de discussie, Rob. Het is leuk. Een van de redenen waarom het is afgeslagen, misschien gisteren, heeft ook te maken dat Duitsland heeft daar nogal wat luchtaanvallen gedaan. Hè. En Oekraïne heeft gewoon minder vliegtuigen dan de Russen. Nu zijn de F-16 natuurlijk heel erg kwetsbaar, met name voor die S-400. Maar het zou toch wel ongelooflijk fijn zijn als ze die nu al zouden hebben. Hè.
Dat kan niet.
Met andere woorden, dus, en het volgende argument is... Poetin zegt al maandenlang dat hij in de strijd is, in oorlog is met het Westen.
Maar luister op.
Polen aanvalt, als Poetin Polen zou aanvallen, dan krijgt hij de hel over zich heen.
Met deze reden.
Dat is maar de vraag of dat zo is.
Nee, maar dat is een enorm risico van
Poetin. Hij kan
Poetin
er ook
gezien.
Op gokken dat die NAVO toch geen deuk meer in een pakje boter kan slaan. Want we hebben heel veel van ons materieel geleverd. We zitten met enorme munitietekorten. Dus dat is gewoon maar de vraag. Ik weet niet of hij zo gokt.
Nee, maar het is een legitiem punt. Het zou kunnen zijn dat wij niet reageren. Maar het is onzeker voor hem.
Ja.
En hij staat er ook niet goed voor. Dus ik wil gewoon proberen een beetje orde in de discussie te houden. Ik zou Poetin niet willen adviseren nu. We gaan eens even Polen plat bombarderen. Ik zou dat echt niet willen adviseren.
Dat heb ik niet gezegd, maar wel een basis. Die wordt gewoon een legitiem doel. Of je het nodig wil of niet.
Maar dat is dan toch nu ook als er een onderhoudscentrum over de grens is. Waar straks die Bradley en de Leopards en zo, waar dat onderhoud plaatsvindt. En ze worden over de grens. Dat zou dan toch nu ook al vertrouwen?
Nee, want er zijn geen beelden van. Dat wordt niet continu op televisie getoond. Op het moment dat vliegtuigen opstijgen, dan is dat in beeld. Mm. Dan wordt dat echt psychologisch wordt dat een heel ander punt.
Maar luister, de Krim is aangevallen, weet je nog? We hebben Russische vliegvelden aangevallen in de buurt van Moskou. Dat is allemaal geen reden nog voor Poetin te escaleren.
Nee, maar dit is gewoon waarom de Amerikanen niet wilden dat die F-16 er naartoe gingen. En volgende vraag, wat komt er dan na de F-16's? We hebben tot nu toe niet gezien dat enig wapensysteem een gamechanger is geweest. Natuurlijk hebben ze de Oekraïners geholpen bij het defensief. En nu waarschijnlijk bij het offensief. Maar er zijn geen gamechangers geweest. F-16 zal dat ook niet worden. Dus wat komt er dan na de F-16 als wij niet in staat zijn om die Oekraïners zo te helpen dat ze eigenlijk grote gebieden nu gaat terug veroveren? Wat komt er dan na?
Volgens mij komt er niet echt iets daarna. Kijk, de enige discussie die er nog is de middellange afstandsraketten, de ATACMS. Ja. De Britten die doen dat al, dus de Amerikanen hebben dat tot nu toe, naar mijn weten, nog niet gedaan. Dus nee. Dat zou nog kunnen. Maar volgens mij houdt het daar wel ook mee op. Dat zeggen de Oekraïners zelf ook. We hebben om 7 type wapensystemen gevraagd de afgelopen jaar, anderhalf jaar. Ze hebben er 6 gekregen en eentje nog niet. En dat zijn de vliegtuigen, de westerse vliegtuigen. Dus ik denk niet dat na de F-16 dat je nog kunt zeggen, er is nog een andere categorie of type wapen waar je helemaal...
Ja, dat is er wel. Want Rasmussen, de voormalige secretaris-generaal van de NAVO, die heeft gezegd dat een aantal landen bereid is om grondtroepen te sturen. Dat zou een logische vervolgstap zijn.
Ja, ja, oké, maar dat is geen wapensysteem. Dan ga je meevechten.
Ja, klopt.
En daarvan heeft in ieder geval volgens mij het hele Westen en ook Nederland maar steeds heel duidelijk gezegd van dat gaan we niet doen.
Oh nee hoor, de Polen die zijn daarvoor.
Ja, maar gisteren is dat bekend geworden. Dat is echt zo. Dus ja. Oost-Europeanen staan er dus heel agressief in. Rob heeft hier wel een belangrijk punt, want dit kan leiden tot grote oneenigheid in het Westen. Maar even een geruststellende opmerking. De volgende stap is denk ik gewoon, nou, we hopen dus dat de Oekraïne terrein wint.
Ja, maar hoop is geen strategie.
Maar de volgende stap is een frozen conflict en een staakt het vuren. Je moet ook gewoon eerlijk over zijn tegen elkaar. Dat is wat er gaat
gebeuren. Die kans is vrij groot.
Toch?
Nou ja, maar dat roepen we ook toch al een tijd. Dat het eigenlijk meest voor de hand liggend is. Dat betekent de komende 10 jaar zit je hier gewoon aan vast. En bovendien trouwens met de weinig munitie.
20 jaar. We hebben 40 jaar. We hebben 20 jaar in Afghanistan gezeten.
Dat betekent ook 40 jaar echt die defensiebudgetten echt op orde en peil houden. Daar heel snel nu al aan werken. Zorgen dat er dus nu op korte termijn geld voor munitie is. Maar vind je dat ook? De komende 40 jaar echt die munitie op peil houden.
Zeker.
En defensieuitgaven dus
zeker
ook hoog.
Als Trump wint.
Ja, nee, wij zijn er ook voorstander van, juist vanwege dit, om die 2% in een wet vast te leggen. Dus dat je zegt van die 2%, wat er ook gebeurt, die moeten we minimaal uitgeven. Kijk, en ongeacht hoe nu...
Maar veel meer dan dat, moet je het ook niet ophogen?
Nou, misschien wel. Kijk, dat hangt natuurlijk vanaf hoe het dreigingsbeeld en alles zich ontwikkelt. Maar zeker wat Arend Jan zegt, kijk, op het moment dat of Trump of een republikeinse president zou komen die... ook zegt van, nou, we gaan nog veel meer onze blik op Azië richten.
Maak er allemaal 4% van, hoor.
Ja, dan maken we dan maar 4%.
dan ga je richting 3-4% inderdaad, ja.
Nou kijk, en dat de komende 40 jaar, nee, maar er moet wel ergens vandaan komen. Dan weten we dat voortaan ook. En is het handig, wordt de politieke discussie ook gewoon in die richting voortdurend geduwd. Dan weten we dus ook, dat is echt een heel belangrijk om te weten, denk ik. Enorm bedrag komende tijd, gaat dus ergens anders vandaan gehaald worden en naar Defensie toe.
Van gezondheidszorg naar Defensie. Dan heb je de pop aan het dansen. Maar dat is wel de implicatie.
Nou, ja. Oh, natuurlijk.
Ja.
Nee, veiligheid heeft een prijs. Kijk, en sowieso hoe... kijk, ongeacht hoe de oorlog zich nu ontwikkelt... stel in het meest positieve scenario dat Oekraïne heel veel terrein zou winnen. Of de komende jaar, 2 jaar... dan nog zul je Oekraïne tot de tand moeten bewapenen... om ervoor te zorgen dat Rusland niet nog een keer een poging gaat wagen... over 5, 6, 7 jaar. En dat brengt ook heel veel kosten met zich mee.
Gaat volgens mij besloten worden in veel nieuws.
Ja.
Minder dan een maand hebben we die... NAVO-top en een van de belangrijkste scenario's die op tafel liggen is het zogenaamde Israël-scenario. Dat betekent dus dat je het land vol pompt met wapens. Maar dat betekent dus ook, en dat is ook politiek een belangrijk punt, dat wij in Europa dat wel mogelijk moeten maken. Ja. Dus dat betekent enorm investeren in de defensieindustrie.
Ja. Maar daar gaan we in een ander medium op door, heren. Want op de radio ronden we af. In de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. En dan gaan we ook hierop door. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekensteininderwijk.nl of uw favoriete podcast-app. Nou, laten we hier meteen op doorgaan inderdaad, want dat is een politieke zaak, Ruben Brekelmans, buitenant woordvoerder voor de VVD.
Nee, ik ben het met Rob eens dat straks in de Vilnius-top, die wordt heel belangrijk. Jullie Oekraïne maakt die zelf overigens ook heel belangrijk. Dus wat daar natuurlijk gezegd zou worden, is dat op korte termijn dat de steun voor Oekraïne onveranderd hoog blijft. Maar zij zijn ook meer op zoek naar langere termijn garanties. Precies vanwege die discussie die we nu voeren. En kijk, er is natuurlijk al eerder de deur opengezet voor lidmaatschap van de NAVO. Ik verwacht dat daar nog iets warmere woorden over gesproken worden. Aan de andere kant, Oekraïne is nu in oorlog, dus je kunt daar niet te veel op speculeren, zeg maar, wanneer dat precies gaat gebeuren.
Die Israël-oplossing waar Rob het over heeft, die kans zal het opgaan? Is dat het meest wenselijk ook en het meest haalbaar?
Of misschien nog wel meer dan dat. Want je kunt namelijk ook zeggen dat je nog veel meer het Oekraïense leger en de krijgsmacht, dat je die integreert in de NAVO-systemen. Of dat je die moderniseert in overeenstemming met de NAVO-systemen. Dat je afspraken maakt over het delen van inlichtingen, afspraken over opleiding en training. En inderdaad dat westerse landen zich committeren aan delen van de krijgsmacht die zij, de Oekraïense krijgsmacht die zij ondersteunen. Dus dat is vergelijkbaar met Israël, maar gaat misschien zelfs wel een stap verder.
Nou ja, het is ook andersom, hè? Ik had deze week een discussie in het Europese parlement. En toen heb ik ook gezegd van, hoor eens even, wij kunnen op dit ogenblik eigenlijk meer leren van Oekraïne dan omgekeerd. Want wij hebben gewoon ons hele commandosysteem en ons inlichtingssysteem, technische inlichting, is gewoon niet goed. Dat is een absolute zwakte in Europa. De Oekraïners hebben aangetoond dat je dus binnen no time dat helemaal kunt optuigen. En al die verschillende wapensystemen uit die verschillende landen, oude Sovjet-systemen, ultramoderne West-systemen, kun je allemaal aan elkaar knopen. Wij in Europa zitten er al 40 jaar over te bakkelei. En we zijn nog niet eens in staat om iets te doen. Dus kunnen we ook heel erg veel leren. Ook op het gebied van hoe voer je een operatie uit van de Oekraïners.
En ze hebben een grote krijgsmacht.
Ja. Nou, laten we met de vragen beginnen. Want er zijn er heel veel binnengekomen natuurlijk. Sjoerd die wil weten. Polen zit in een defensie spending spree. Tegelijkertijd zijn er zorgen of Polen dit zelf financieel kan dragen. Moet de EU Polen financieel ondersteunen op kosten van landen die niet aan hun verplichtingen voldoen? Nou, die gaat naar Ruben Brekelmans. Ja.
Dat is een mooie vraag.
Nou, dat denk ik niet. Kijk, ik denk dat we grotendeels gewoon de defensieuitgaven, dat dat een nationaal iets moet blijven en dat je daar afspraken over maken. Ik vind het wel goed dat we bijvoorbeeld de Europese Vredesfaciliteit hebben. Hè, dus dat is een soort Europees fonds waarmee je gezamenlijke steun richting derde landen, bijvoorbeeld die munitie aankopen richting Oekraïne, kun je daarmee financieren. En ik vind wel dat er veel meer Europese samenwerking moet zijn. Dus er vinden nu ook dan PESCO, allerlei projecten vinden er plaats als het gaat om innovatie. Gezamenlijke aankoop en zo. Dus je kunt veel meer kun je nog samen met elkaar doen. Maar ik vind dat primair gezien hoeveel budget spendeer je aan defensie, dat ook wel een nationale aangelegenheid is.
Eindjan.
Er is iets heel ingewikkelds hier aan de hand. We willen dus rechtsstatelijk willen we zo echt het mes op de keel zetten en die miljarden, de COVID-miljarden, hen onthouden. Daar moeten we ook vooral mee doorgaan, want de Polen spelen verschrikkelijk buiten. Aan de andere kant houden we enorm veel van de Polen, want ze doen ongelooflijk veel. Ze doen heel veel aan defensie, ze zijn cruciaal voor ons. Dus moeten hele knappe diplomaten, moeten heel diplomatiek hier opereren.
Huh? Zeker. Ja.
Maar er is het volgens mij nog, om het nog ingewikkelder te maken, de Europese Unie, die mag toch niet, laten we zeggen, zich bemoeien met de defensieopbouw van landen, ook budgetair.
Eens.
En wat er dus nu wordt opgetuigd, ook voor dat fonds, om, laten we zeggen, even in mijn termen, je bonnetje voor de wapenaanschaf die vervolgens voor Oekraïne bestemd is, in Brussel in te leveren, dat fonds is toch ook buiten de normale begroting om georganiseerd?
Nou, er is inderdaad een aparte structuur, dus dat valt buiten de Europese begroting, dat klopt. Kijk, aan de andere kant is het, je ziet in de praktijk dat het een stimulans of een soort, kijk, het is eigenlijk is een broekzak-vestzak verhaal natuurlijk. Tuurlijk. Maar je ziet toch dat het voor individuele landen dat het een aansporing is om toch net wat meer te doen. Omdat je dan kunt zeggen, nou, deels wordt het via een Europees fonds gefinancierd, wat we eigenlijk, nou ja, wat wij ook weer zelf betalen. Dus ik heb daar op zich, ik heb daar niet zo heel veel bezwaar tegen.
Ik heb er ook geen bezwaar tegen. Maar het interessante is natuurlijk wel dat hier dingen gebeuren die eigenlijk gewoon helemaal niet voor mogelijk werden gehouden een aantal jaren geleden. Het is heel vergelijkbaar nu wat er met COVID gebeurde. Waarbij we, dat begon met Sure, dat was een pakket om de werkloosheid in landen af te kopen of te steunen als dat gebeurde. En dat werd gedaan door middel van gezamenlijke leningen.
Ja.
En daarna kwam dat enorme pakket van bijna 800 miljard eroverheen. Maar dus je ziet dat die crisis zelfs de hele financieringswijze van de Europese Unie aan het veranderen.
Ja, alleen dat laatste ben ik het op zich wel eens. Alleen ik vind dat je die twee dingen niet naast elkaar kunt zetten. Kijk,
het verhaal was, er gebeuren dingen die heel bijzonder zijn op dit ogenblik.
Nee, zeker.
Ook op begrotingsgebied.
Zeker, maar het is niet zo dat dat Europese fonds bijvoorbeeld voor munitie, dat daar gezamenlijke schulden voor worden aangegaan.
Nee, dat klopt.
Dus we hebben toevallig aankomende dinsdag een debat in de Kamer, want Nederland gaat weer 135 miljoen in dat fonds stoppen. En dat moeten wij als parlement ook goedkeuren.
Ja, ja.
Dus dat loopt nog wel echt via de nationale route. Dat
zeker.
Maar Ruben,
zeker.
Nu wil ik je graag wat vragen. Van, regeren is ook vooruitzien in hele moeilijke tijden. En dat alles verandert echt, hè? Nou, jouw redenering is heel helder en heel duidelijk. Ik vind dat het eigenlijk nationaal moet gebeuren. Dat zijn hele goede argumenten voor die stellingen. Want anders als je de natiestaat daar te veel aanpast, dat zou de zaak uit elkaar kunnen vallen. Maar nu even het scenario dat toch Trump aan de macht komt. Het is echt, bij alle drie staan te bibberen bij de gedachte, toch?
Misschien zit hij wel in de gevangenis en wordt hij dan toch nog gekozen.
Ja, ook dat nog. Ook dan. Nou, dan heb je dus alle hands aan denk. En ik vind in die situatie moet je dus naar 3-4%. Dan zijn er dus armere lidstaten die dat gewoon niet kunnen ophoesten. Heel misschien moeten we dan toch ook in die noodsituatie denken aan een Europese constructie. En ik weet dat focus in de kerk, maar het denken moet niet stilstaan.
Nou, is dat een van de mogelijke scenario's? Je kunt ook bij voorbaat zeggen dat sluiten we uit, Ruben.
Nou ja, kijk, het is heel gevaarlijk om nu in deze wereld te zeggen ik sluit op voorhand iets uit, maar Kijk, je ziet eigenlijk dat het niet per se de armste landen in Europa zijn die het minst aan defensie uitgeven.
Dat is ook waar.
Kijk, Griekenland heeft een enorm defensiebudget. We noemden al de Oost-Europese lidstaten. Polen is ook niet het rijkste land. Het zijn juist de rijkere landen in West-Europa die het been moeten bijtrekken. En een land als Spanje.
België.
Dus ik denk dat wij allemaal een enorm probleem hebben, ook budgetair gezien. Dat moeten we niet ontkennen. Ook als wij als Nederland. Kijk, we halen nu die 2% halen we dit jaar en komend jaar. Maar het zit nog niet structureel in de boeken.
Nee.
Dus wij hebben zelfs daar al een opgave nog voor de komende kabinetsperiodes om datzelfde te doen. En als inderdaad Trump aan de macht komt en het heeft die consequentie die wij zouden vrezen die het heeft. En we moeten daarmee naar 2,5-3%. Ja, dan is dat voor ieder Europees land is dat een opgave. Maar ik zou dan, omdat die opgave juist al zo groot is, als stel nou voor Nederland, hè, dat wij zeggen we moeten nog vele miljarden meer aan defensie uitgeven. En we moeten ook nog eens voor defensie gaan betalen in de rest van Europa. En dan ben ik heel bang dat het draagvlak voor defensie in brede zin dat nog misgaat.
Maar even de andere kant, dat COVID-fonds van 800 miljard, de financiering ging heel goed. Hè. Rente was heel laag. Chinezen wilden het wel kopen. Het bleek dus, om het technisch te zeggen, dat de Europese kapitaalmarkt was veel liquider dan we allemaal gedacht hebben. Je kon gewoon je iets Keynesiaanser gedragen, om het zo maar te zeggen. En dat vind ik toch, ik denk dat we dat toch misschien moeten doen in een crisissituatie. Mm.
Maar ja, eigenlijk is dit dan, wat jij nu beschrijft, hè, dit is geen crisissituatie meer. Dit is dan het nieuwe normaal. Kijk, als de Amerikanen zeggen wij trekken ons meer terug uit de NAVO en wij moeten als Europa veel meer onze eigen broek ophouden, hadden we het net over, dat gaat over 20, 30, 40 jaar. En dan moeten we volgens mij dat ook op een manier doen waarvan het draagvlak ook bestendig is voor 20, 30, 40 jaar.
Maar dit is echt wel heel belangrijk wat je nu ziet over dat draagvlak. Ik bedoel, de primaire opgave, en daarvoor is de staat ook opgericht, is de veiligheid van zijn grondgebied en van zijn inwoners. Daar valt niet mee te marcheren. Als je naar de grondwet kijkt, ik heb die discussie vroeger wel eens met ministers gehad. Ik zei, jij bent gewoon, staat nu aan de paal voor de veiligheid van Nederland. En jij kunt het gewoon doen als kabinet, als parlement. Je kunt op een gegeven moment kun je ook zeggen van, het zal wel goed zijn hoor met het draagvlak, maar dit is onze primaire verantwoordelijkheid. Wij moeten nu gaan investeren. Wij zijn verantwoordelijk voor de defensie van Nederland, ongeacht het draagvlak. Ik bedoel, als het fout gaat, dan krijg je dat gezeur weer van waarom heb je niks gedaan?
Ja, die boodschap dit is, die nu uit kun je herhalen voor dit, het draagvlak.
Ik vind natuurlijk echt wat je nu zegt, ik begrijp dat je het zegt, maar dat eigenlijk mag het niet. Want feitelijk betekent het een gebrek aan leiderschap.
Nee, maar ik bedoel dan zelfs met draagvlak ben ik met je eens. Kijk, je kunt op een gegeven moment zeker in dit soort fundamentele, existentiële onderwerpen kun je zeggen.
Maar je krijgt toch ook draagvlak? Ik bedoel, als je inderdaad die boodschap herhaalt, die Rob nu.
Nee, maar ik bedoel ook het politieke draagvlak. Kijk, wij stellen nu die wet voor samen met een aantal andere partijen.
Dat is ook hartstikke goed, hè?
Juist vanwege dit. Alleen, ik vraag me nog maar af of daar een politieke meerderheid voor is voor die wet. Hetzelfde als wij straks de discussie krijgen na 2025, willen wij die 2%-norm halen. Ja, dan gaat de discussie inderdaad plaatsvinden. Oké, gaan we dan minder uitgeven aan de zorg of het onderwijs?
Aan bij een vraag van Sjoerd, die heeft het hier ook over, eigenlijk waar we het op de radio ook al over hadden. Zijn er landen die nu al oproepen om 3%, die dat ook gewoon in een getal willen vatten. Kun je daar dan ook niet op gaan inzetten?
Baltische Staten doen dat bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld, ja.
Ja, ik denk dat daar gewoon breed gezien, gewoon die discussie hoe die in de NAVO gaat, dat die discussie is wel gevoerd, maar dat daar geen meerderheid voor is om een nieuw percentage vast te stellen. Dus dat nu in ieder geval de stap wordt gezet, dat gezegd 2% is de bodem. En de landen die daar nog niet aan voldoen, die moeten daar ook structureel aan gaan voldoen. Volgens mij is dat een hele goede stap. Ik denk op het moment dat zou gebeuren, het scenario wat Arend Jan voorhoudt, dat Trump aan de macht zou komen. En dan, kijk, dan krijg je natuurlijk ook veel meer weer een nieuw momentum om te zeggen, we moeten structureel een nieuw percentage. Maar daar is daarin voor de top in Vilnius is daar geen draagvlak.
Nee, maar ik denk dat het wel cruciaal is dat ook in de Kamer en het debat echt gaat over de grondwettelijke taak. Wat je met betrekking als politiek, met betrekking tot de veiligheid van je land moet doen. En als je dat niet doet, en als je daar weer een afweging krijgt met onderwijs en wetenschappen of met cultuur,
gezondheidszorg
en de hele bliksemse boel. Dit is de basistaak van een land als Nederland. Punt. En dan kun je hoog of laag springen, maar als een politicus daar niet in meegaat, dan moet je ook echt een probleem hebben, vind ik.
Ja. Hetzelfde geldt voor de handelspolitiek. Door het parlement krijgen we geen handelsverdragen meer. Met Mercosur, noem maar op, en met Canada. Ja. En dat is gewoon een... Kijk, jij hebt daar een normaal standpunt over. Maar de meerderheid van het parlement heeft daar dus hele merkwaardige ideeën over.
Ja. Je zet je eigen hand te verkwanselen op deze manier.
En dat betekent dat je dus geen draagvlak politiek is. Je kan niet zeggen, ik moet meerderheid zoeken. Nee, dan moet je dus ook met enige theatrale vermogen zeggen... dit gaat dus niet goed zo, beste mede-Kamerleden. Maar ik denk dat dat belangrijk is.
Ja.
Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Maar waarom
lukt het niet? Maar je kijkt natuurlijk wel naar hoe anderen denken. En het is nu een cruciaal moment. En die hebben altijd zo gedacht, die kun je over de streep trekken. Dan zie je ook waar de mogelijkheden liggen. Zijn die er nog ergens? Of zijn de stellingen echt betrokken? En kun je het vergeten?
Ik moet zeggen, op dit punt zijn de bestellingen niet betrokken. In de zin... Kijk, als je nu even kijkt naar het afgelopen jaar Oekraïne... vanaf het begin af aan hebben zelfs de meest pacifistische linkse partijen... hebben gezegd, wij steunen wapenleveranties aan Oekraïne. En daar heb ik ook, weet je nog, het allereerste debat wat hierover ging... dat was nog voor de oorlog begon, dacht ik meteen... ik ga iedereen meteen met de rug tegen de muur zetten. Dus ik heb toen in een debat aan al die linkse partijen gevraagd... steunen jullie wapenleveranties of niet? Juist ook omdat ik vanaf het begin wilde zien... van hoe zit de partij erin, is er breed draagvlak voor. En je ziet ook dat als het gaat om defensieuitgaven... zijn ook linkse partijen, die zijn aan het schuiven daarin. En Jesse Klaver heeft daar bijvoorbeeld ook aan toegegeven... van we hebben daar in het verleden verkeerd naar gekeken. Dus dat vond ik heel mooi dat hij dat zei.
Ik moet zien of hij dit stand houdt, hoor.
Nou ja, en dat is precies de vraag, dat zie ik nou ook weer. Want we leven nu budgetair gezien ook in een andere wereld... dan een jaar geleden, met hogere rentes, zoals Arend-Jan zegt. We moeten weer bezuinigd worden... En dan moet links is het heel moeilijk om op bepaalde uitgaven te bezuinigen. Ik zeg eerlijk, voor mijn partij ook. Als wij zouden moeten zeggen, we moeten meer aan defensie uitgeven... maar we moeten daar ook volledig voor betalen... door hogere belastingen die voor ons pijn doen... dan gaat die discussie, wordt ook in mijn partij, die wordt gevoerd. Dus ik denk dat er het draagvlak breed politiek en momentum is... om hier echt anders naar te kijken dan in het verleden. Maar als het echt spannend wordt... en mensen moeten dan ook zeg maar iets ten koste laten gaan van hun eigen... voorkeuren, ja, dan gaat die politieke discussie toch gevoerd worden. En dan ben ik het eens met wat erop.
Maar dan moet je
en
dus wel geestigheid maken en vooruitkijken... als je weet dat die discussie gevoerd wordt.
Precies.
Ruben, nog iets. Ik ben benieuwd daarvan. Hoe moet je nou als Kamerlid, en ik weet het zelf ook niet... hè? Hoe moet je nou als Kamerlid omgaan met die Poetin-verstekers? Moet je ze negeren? Dat is helemaal gek. Of moet je toch de aanval en ze steeds weer voor belachelijk maken of zo? Ik bedoel, Thierry Baudet die retweette weer allemaal onzin, Russische onzin. Hè? Hoe moeten we er nou mee omgaan?
Ik doe het selectief, omdat... Kijk, ik vind... Zij hebben 3-4 zetels in de Kamer. Dus dat is 2% van de Nederlandse bevolking. En ik vind dat zij dan ook 2% van mijn aandacht verdienen. Als ik... Er zijn Kamerleden bijvoorbeeld... en ook anderen die zien iets vreselijks in Oekraïne gebeuren. En die zeggen dan in hun uitingen daarover... en dan zijn er ook nog Nederlandse die dat... Dus iedere keer combineren ze dat dan met een aanval richting de Poetin-versterkers. Ik vind dat als er iets vreselijks in Oekraïne gebeurt... zoals zo'n damdoorbraak of wat dan ook... dan moet daar 100% aandacht op zijn. En dan wil ik dat Nederlanders zien... hoe wordt daar breed politiek over gedacht. En ik ben daar een onderdeel van. Maar ik vind ook dat als inderdaad de uitspraken in het parlement... als die zo extreem zijn... Ja, dan kies ik inderdaad de momenten uit... ook voor de beperkt aantal interrupties die ik heb... om daar Thierry Baudet of anderen op aan te vallen. Maar ik ga niet alleen maar hem de hele tijd aanvallen... want ik wil ook kritische vragen kunnen stellen aan... normale partijen wat dat betreft en aan het kabinet... en niet al mijn spreektijd daaraan opmaken.
Maar gaat het ook over de andere kant van de vuist op tafel... of het vuistje op tafel? Aken heeft daar een vraag over. Die zegt, is internationaal militair ingrijpen niet steeds onvermijdelijker... nu met het doorbreken van de dam... de internationale voedselvoorziening steeds meer in de knel komt? En hij zegt ook de kerncentrales die beheerd worden door de Russen... geven een internationaal gevaar.
Maar dat is weer... Oh mijn god, dat is weer zo'n discussie. Ik bedoel, iedere keer moeten we ingrijpen. En iedere keer is het... kloten wat het resultaat is. Kijk nou eens wat er de afgelopen 30, 40 jaar is gebeurd. Het is gewoon iedere keer niks geworden. En dit, wat we nu aan het doen zijn, kan ook niks worden. Dat willen we maar niet geloven. Maar we hebben een enorme zeepert gehaald uiteindelijk in Afghanistan. Libië is niet goed gegaan.
Irak
is is geen onverdeeld succes geworden, om maar zo te zeggen. Het is die reflex van... Er gebeurt iets ergens, dus moeten we wat doen. Zonder dat daarover wordt nagedacht. En dat moet toch nou in godsnaam wel eens een keer de grote les zijn... die we de afgelopen...
Ja, maar dat wordt altijd weer, daar ben ik met je eens. Maar
geleerd worden van de afgelopen 30 jaar, Ruben.
Dat ethische verhaal zit er ook onder. Dat
hoort zeker,
er
wel zeker, bij. Zeker.
Van, maar al die doden moeten we daarom blijven discussiëren... en daar wordt het ongeduld mee gevoed.
Ja, dat klopt, maar het ethische verhaal... moet ook getoetst worden aan de praktijk van wat je kunt doen. En als je iets niet kunt doen, dan kun je ethisch zijn, maar dan houdt het wel op. En dan is het resultaat erger dan wat het was. Wat vind jij, Ruben?
Ik ben het daarmee eens. Ook zeg maar kritisch terugkijkend op wat wij die interventie of die missies die we de afgelopen jaren hebben gedaan, die nou ja, in ieder geval niet geslaagd zijn, laten we het zo zeggen. Tot op inderdaad mislukt. Kijk, voor mij, ik vind dat we, en dat zie je wel anders nu in het parlement, denk ik, dan 10 jaar geleden. Er wordt over buitenlandse missies wordt er veel realistischer gesproken. Ook door onze kabinetsleden daarover. Voor mij, en dat vind ik steeds het dilemma, we zitten nu bijvoorbeeld nog met een kleine presentie in Irak. Is ook weer de vraag van gaan we dat verlengen of niet? Dan is voor mij meer de vraag, kunnen wij door daar met een klein aantal mensen te zitten, verlagen we daarmee het risico dat het veel slechter wordt? En zo zijn er, we zaten ook in Mali. Nou, zijn we dan uiteindelijk weg, gaat helemaal de verkeerde kant op. Was voor mij ook de afweging, als we daar blijven, halen dan het risico omlaag dat het slechter wordt. En niet allerlei grootse ambities van dat we dat land naar westers model en democratie maken. Volgens mij hebben we geleerd dat dat niet kan. En het tweede ben ik ook helemaal eens, als we zien ergens dat het misgaat, nou onlangs weer in Soedan. Ja, er is eigenlijk helemaal geen discussie geweest over internationaal ingrijpen daar. Precies met deze les die we geleerd hebben van als wij daar naartoe gaan, ja, wij lossen het daar niet op met een militaire interventie. En wat ik denk dat een van de redenen, en dat is even terug dan koppelend met de vorige discussie, waarom natuurlijk ook het draagvlak voor defensieuitgaven ook minder is geweest, is omdat die missies in het verleden waren al discutabel. En men heeft ook de les geleerd van nou, het is niet altijd even succesvol geweest. De dreiging waar we nu voor staan is natuurlijk heel anders. Het gaat veel meer existentieel voor onszelf. Zeker. Ook. We moeten ons eigen grondgebied moeten we verdedigen. En dat op een effectieve manier doen. En dat denk ik ook dat breder gezien, ook wel in de politiek, maar ook in Nederland, dat ook wel wordt gedacht van ja, het is niet meer missies ver weg waar je allerlei vragen bij kunt stellen. Het gaat om de verdediging van onszelf. En dat mag dus ook wat kosten.
Het mag wat kosten en daarbij dus ook geduld prediken. Dat voortdurend weer. Dat het niet, want dat is altijd weer, dan word je in de hoek van slap geduwd. Dat blijft toch het spel, ondanks de hele geschiedenis die net ook omschreven door Rob bijvoorbeeld.
Zeker. Waar ik overigens niet van overtuigd ben, wat sommigen ook wel zeggen, is dat we tekort in Afghanistan hebben gezeten. Ik heb geen enkele garantie, we hebben er 20 jaar gezeten, dat als we er 40 jaar hadden gezeten, dat het dan beter zou worden. Want als je een lijn die naar beneden gaat van 20 jaar doortrekt, dan kom je nog lager uit. Dus ik denk, dat denk ik niet. Maar ik denk wel, als het nu gaat om Oekraïne, en volgens mij bespreken we dat ook net met elkaar, moeten wij nu niet de indruk wekken van, nou, we sturen nu 1 keer wapens, en dan is het aan het einde van het jaar is het voorbij, en dan is Oekraïne opgelost. Dit is echt een veiligheidsvraagstuk voor de komende decennia. Ja. En ja, dat gaat om onze veiligheid en dat kost ook wat.
We moeten Oekraïne blijven steunen. Ja. En ik moet ook zeggen dat onze minister-president en ook minister Defensie hier heel erg goed werk verricht.
Ja.
Moet ook gezegd worden.
Mm-hmm. Zeker.
Nou, ministerie van Defensie, daar zijn ook andere vragen over. Er komen 2 vragen erover binnen. Namelijk, als 2 bedrijven fuseren, dan voeg je de ondersteunende afdelingen samen. En bij Defensie, zeggen de vragenstellers, zie ik het tegenovergestelde. Klopt dat beeld en welke acties worden er ondernomen op het niveau van het ministerie?
Ik begrijp eerlijk gezegd de vraag niet. Wat ziet hij dan?
Ja, dat weet ik ook niet.
Misschien gaat het over samenwerking tussen landen. Dat Nederland, Duitsland.
Voeg je ondersteunende afdelingen samen. Bij Defensie zie ik het tegenovergestelde.
Nou, dat bedoelt waarschijnlijk dat het in de krijgsmachtdelen zit. Dus je hebt een centrale organisatie op het plein. En vervolgens heb je de krijgsmachtdelen. En ja. Ja, daar zit natuurlijk ook ondersteunende afdeling. Ja, weet je, dit is een discussie.
Maar organisatorisch vraagstuk.
Ja, weet je, dit is ga je centraliseren of decentraliseren. Ik heb ooit nog eens een keer in een grijs verleden gezeten in de commissie Fransen. Er was een commissie die voor het kabinet moest uitzoeken hoe de topstructuur van Defensie eruit zou moeten zien. Er speelde dit ook. Nou, uiteindelijk is dit eruit gerold. Ja, weet je, dit is vrij standaard wat we nu hebben. Ik bedoel, die organisaties zijn zo groot dat je dat helemaal niet kunt centraliseren en bij elkaar kunnen voegen. Dat is geen garantie voor kwaliteit.
En als de vraag meer internationaal bedoeld was, volgens mij hadden we het erover, er zijn een aantal dingen die kun je wel meer Europees doen. Hè? Onderzoeksprojecten, gezamenlijke inkoop, nou, dat soort dingen.
Nooit een gezamenlijk leger, voor de duidelijkheid.
Absoluut niet.
Altijd.
Nee, en op andere, als het meer om de wapensystemen gaat, wil je natuurlijk ook liefst. Hè, dat NAVO-coördinatie, dat we het allemaal een beetje volgens dezelfde. Maar uiteindelijk blijft het toch primair, blijft het een nationale competentie uiteindelijk.
Ja, zolang we onze soevereiniteit handhaven en niet 1 grote Europese superstaat hebben, kan dat gewoon überhaupt niet.
Eens.
Ja, Arjan, of moeten ook dat open houden?
Nou, alles blijft open bij verstandige mensen. Als Trump er komt, als Trump er komt, en als wij in een spanning nog meer oplopen, dan zul je vanzelf zien dat er allerlei rationele doeloverwegingen komen. Dan ga je natuurlijk, bijvoorbeeld dan krijg je een Europese Veiligheidsraad. We moeten onze eigen satellieten hebben, dat soort gedonderen. Ik denk dat dat helemaal niet ondenkbaar is, dat het de komende 50 jaar zich toch gaat ontwikkelen.
Nou ja, het is heel ver weg. Mee, dan, nou, misschien nog net.
Ja, deze podcast gaat toch op 130ste door. Ja,
Ruben, hey, ik maak het ook mee. Dan zeg ik over 50 jaar, zeg ik, Arendtje Boekestein voorspelde het.
Ja, maakt het zeker mee. Ja. En je gaat er vanuit dat dat gebeurt. Nog één kritische vraag hier om af te sluiten over Oekraïne. Kritisch over Oekraïne. Waarom worden er geen voorwaarden gesteld aan een EU-kandidaat in Oekraïne om te voldoen naar verplichtingen voor vrede en stabiliteit door taalrechten en mensenrechten en minderheden te herstellen?
Die worden wel gesteld.
Ja, die worden volgens mij wel. Ja,
dat zit gewoon in de Kopenhagen criteria. Waar ook Oekraïne, toch, Ruben? Daar, ja, daar volgens moet Oekraïne toch gewoon aan voldoen.
Rechten van minderheden, rechtsstaat, dat wel, soort dingen. Kijk, als je mij vraagt hoe specifiek gaat het om taalrechten van minderheden, hoe zit dat in die toetredingsvoorwaarden? Dat zou ik echt even. Want het zijn wel tienduizenden voorschriften waar Oekraïne ook qua wetgeving en zo aan moet voldoen. Maar ja. juist die hele toetreding tot de EU is juist bedoeld om een democratie, een rechtsstaat, geen corruptie. En daar vallen rechten van minderheden vallen er ook
om. Even naar de man met de open blik. Hè?
Het is een hele goede vraag. Want ik herinner me nu opeens dat het zit allemaal in de Kopenhagen criteria. Bij de Baltische Staten vonden wij eigenlijk dat ze niet zo netjes omgingen met de Russische minderheden daar. Waardoor we ons zwak maakten ten aanzien van Poetin. Poetin die speelde daar echt een enorm spelletje daarmee. Het is toch schandalig hoe je met de Russen daar omgaat. Nou kijk, Oekraïne is natuurlijk een kwetsbaar land. We moeten nog helemaal maar zien hoe ze dat ontwikkelt. En het is nu al zo dat je Tchaikovsky niet mag spelen in Kiev en zo, weet je wel. Ja. Met andere woorden, het zou wel heel goed en daar heel goed en streng op te letten. Te meer ook omdat wij ook een Marshallplan gaan betalen straks. Die dam is 1 miljard. Hè? We zijn weer 1 miljard hoger zijn we uitgekomen. Dus het is, we moeten ze daar heel erg aan houden. En dat moeten we op een verstandige manier doen. Want het is een kwetsbare staat. Kan ook terugval zijn. Hè?
Ja.
Maar goed.
Je wil het liever niet zeggen, deze woorden. Maar toch, dit was weer Boekestein in de Wijk. En namens Arendt-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. En speciale dank aan VVD-Kamerlid en buitenlandwoordvoerder Ruben Brekelmans. En natuurlijk iedereen een fijn weekend.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.